Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons ons dagelijks brood. Gebed des Heren, vers 5. U zal worden voorgelezen uit het boek Rut, en wel het tweede hoofdstuk. Ik herhaal het boek Rut, hoofdstuk 2. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, psalm 146, vers 8. Psalm 146, vers 8. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Rut 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van Elimelechs geslacht, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen, achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeide tot haar: ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers: de Heere zij met u lieden. En zij zeide tot hem: de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was: wiens is deze jonge vrouw? En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En ze heeft gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden, dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En ze zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En ze zeiden: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uwer dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar: kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende: laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij het oplezen, en bestraft haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond. En zij sloeg uit wat zij opgelezen had, en het was omtrent een eva gerst. En zij nam het op en kwam in de stad, en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij heden opgelezen, en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gewrocht had, en zeide: de naam des mans, bij welke ik heden gewrocht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voorts zeide Naomi tot haar: die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide: ook omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleind waren, en zij bleef bij haar schoonmoeder.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105 en daarvan het 22e, 23e en 24e vers. Zij werden dagelijks begenadigd. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd en de collecten zijn voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. We gaan nu zingen Psalm 105 vers 22, 23 en 24. Gemeente, u is net een gedeelte voorgelezen uit het boek Rut, het tweede hoofdstuk. Nu zijn er uit het boek Rut vele dingen natuurlijk te leren. Ik wil even uw aandacht vragen voor wat we hebben gelezen in Rut 2, 17e vers, het laatste gedeelte. En het was omtrent een eva-gerst. Zonder enige toelichting ontgaat u wellicht wat die staat. Maar een eva, dat is een inhoudsmaat van 36 liter. 36 liter. Rut heeft daar één dag op die akker van Boas gewandeld, gewerkt. Aan het eind van de dag heeft ze 36 liter gerst. Dat zijn drie emmers van 10 liter bijna vol. Eén dag. Normaal zou je, als je heel hard werkte, misschien een halve emmer vol, 5 liter of zo, kunnen verzamelen. Je moest die aarde één voor één oprapen. En was de hele dag hard mee bezig. Eén dag. Bijna 3 emmers vol. Als je dat goed zich realiseert, begrijpt u ook de verrassing van Naomi. Waar ben jij geweest? Hoe kom je aan 3 van die grote emmers vol met gerst? Als we dan nog eens wat dieper nadenken over dit gedeelte, dan zien we in de eerste plaats dat Rut, hoewel een begenadigde vrouw, dat blijkt uit hoofdstuk 1, bepaald geen luie vrouw was. Een zeer ijverige vrouw. Dat die ene dag heel hard heeft gewerkt. Om al die aren die er op die akker waren te vinden op te rapen. En tenslotte ook aan het eind van de dag nog te dorsen. Want met alleen rapen was ze nog niet klaar. Moesten ook nog uit die halmen gehaald worden. 36 liter. Genade maakt geen luie mensen, gemeente. En genade maakt ook geen mensen die zeggen, nou kan ik niks meer en ik weet niks meer. En integendeel. Dat maakt ijverige mensen. In hun gezin en in hun werk. Dat is één. In de tweede plaats zien we in dit gedeelte Gods leiding. Er waren natuurlijk een hoop akkers. En er waren best wel boeren daar in de buurt van Bethlehem. Het gierige boeren, je had royale boeren, net als tegenwoordig. En die gierige boeren lieten niet te veel van die aren liggen. En die royale boeren misschien wat meer. Maar Rut die kan de ene handvol aren oprapen naar de ander. Dat is de leiding Gods. Zodat die akker van Boas komt. Want God voert zijn raad uit. Rut zal de moeder van Christus worden. En dat is allemaal in Gods eeuwig raadsplan zo bepaald. Dat is het tweede wat we vinden in dit hoofdstuk. Gods leiding. En in de derde plaats. Gebedsverhoring. Want kijk, aan het begin van hoofdstuk 2... daar zegt Rut tegen de schoonmoeder Naomi, de gerstenoogst aan de gang, zal ik dan aan het werk gaan, want we kunnen natuurlijk niet van de lucht leven. En dan lezen we in hoofdstuk 2, vers 2, het slotgedeelte, ga heen mijn dochter. En wat zou Naomi nou thuis hebben gedaan? Weet u, ik denk dat Naomi in het huisje wat ze hadden, of ik weet niet, misschien ja, 2 arme weduwen in die tijd, in een agrarische samenleving, waar iedereen zo'n beetje 3/4 van de tijd bezig was om geld en eten te verzamelen. Misschien hebben ze wel ergens onder een afdak gewoond of zo, of Want er stond natuurlijk geen huis gereed in Bethlehem voor die twee vrouwen die arm en leeg en kaal waren. Die twee vrouwen zitten daar. En toen heeft Naomi gezegd, ga. Heb ze toen gedaan. Nou, die vrouw heeft haar handen gevouwen. En die heeft gebeden. En wat zou ze gebeden hebben? Hetzelfde wat we vinden in het volmaakte gebed. De vierde bede. Geef ons heden ons dagelijk brood. En aan het einde van de dag blijkt dat de Heere het gebed van Naomi heeft verhoord. We zien een ijverige vrouw. Vrouw met genade. We zien een allesbesturende God. En we zien een biddende Naomi. Want alles is nodig. Op dat eenmaal. Ook uit Rut en uit haar nageslacht de Christus geboren zal worden. Wij gaan vanmiddag stilstaan bij dat gebed dat Naomi heeft gebeden, wat Obadja heeft gebeden en wat zoveel in de Bijbel hebben gebeden. Geef ons heden ons dagelijks brood. We staan vanmiddag stil bij de vierde bede, en dat is zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die eerst samen lezen. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle noden des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. Gedijen betekent baten. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Wij bidden om ons dagelijks brood. En we letten er dan op hoe we dit bidden in gehoorzaamheid. In de tweede plaats hoe we dit bidden in ootmoedigheid. In de derde plaats hoe we dit bidden in omvattendheid. En in de vierde plaats hoe we dit bidden in vertrouwen. We bidden om ons dagelijks brood. We bidden in gehoorzaamheid. We bidden in ootmoedigheid. We bidden in omvattendheid, in concreetheid. En we bidden in vertrouwen. De gedachten zult u zo meteen wel vinden in het antwoord. Welke is de vierde bede? Bidden is vragen. We kunnen iets vragen aan mensen. Bidden is iets vragen aan God. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen en daarmee zijn kerk leren bidden. Onze Vader die in de hemel zit. Het gebed is de ademhaling van de ziel, de thermometer van het geestelijk leven. Misschien staat die thermometer bij u wel op een heel laag peil. Dan is het nodig dat u goed luistert. Want de kerk des Heeren is een biddende kerk. En de kinderen Gods komen op grond van Christus' werk in de hemel. En daarom alleen. Alleen ze komen er wel biddend. De weg naar de hemel is een weg van gebed. Dat is de wijze waarop God zijn kinderen thuis haalt. We hebben al verschillende beden van het volmaakte gebed overdacht. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Allemaal belangrijke beden die wij niet genoeg kunnen herhalen. We zijn nu toegekomen aan de vierde bede. De vierde, de vijfde en de zesde bede vormen één geheel. En in dat ene geheel gaat het over onze concrete nood en onze zorg. Het gaat in de eerste plaats over alle zorgen rond het tijdelijk lichaam, onze aardse leven. Het gaat in de tweede plaats over onze schuld, onze zonde. En het gaat in de derde plaats over de bewaring voor de listen van de Satan. Vanmiddag dus de dingen van het aardse leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Sommigen zeggen, moet ik daarom bidden? Laat ik er maar voor werken. En waarom zou ik daarom bidden? Als ik thuis kom, dan hebben we de kast doen we open en er ligt er allemaal brood, daar hoef ik helemaal niet voor te bidden. Daar heb ik God niet bij nodig. Dat zegt de wereld en helaas kom je dat ook tegen in de kerk. Dat we God niet nodig hebben voor de aardse dingen. Want het zou onbelangrijk zijn en de hoge God bemoeit zich verder niet met de aardse dingen. Nou, Naomi dacht daar anders over. En alle Bijbelheiligen denken daar anders over. De Heer Jezus denkt er anders over. En de Heer Jezus zegt dat zijn kinderen dit zullen bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En als de Heer dat zegt, hebben wij dat maar te doen. Dan hebben we in gehoorzaamheid te doen wat de Heer ons opdraagt en ons leert. En het is een teken van ongehoorzaamheid, ook van ongeloof en van hardheid, als we kennelijk dit niet meer nodig vinden. En als we het brood zomaar opeten, of als we zonder gebed aanvallen op de maaltijd. Helaas, wat komt dat voor? Er komt het trouwens ook veel voor dat we wel hebben gebeden bij het eten, maar 2 minuten later al niet eens meer weten wat we nou hebben gebeden. Zulke gebeden is God ook niet om verlegen. Ja, maar moet ik dan stoppen met bidden? Nee, natuurlijk moet u niet stoppen. Maar realiseer u wat u bidt en vraagt. Ja, maar ik kan niet bidden. Nou, laat dat u dan in de knel brengen. Laat dat u verlegen maken. Want onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Er gebeurt wat pas in uw leven als het gaat klellen. Eerder gebeurt er niks. Zolang wij het nog kunnen beredeneren, gebeurt er allemaal niks in ons leven. Er gebeurt pas wat als we niet verder kunnen. Als de nood hoog is, als we omkomen en die schreeuw ontstaat uit de diepte. Dan gebeuren er wonderen, eerder niet. Goed onthouden hoor, jong, oud. Zolang wij nog praten, zolang wij nog keuren, goed en afkeuren, gebeurt er totaal niks. Allemaal godsdienst waar God niks van af weet. Gods kinderen leven in de knel. En komen met hun nood bij God. En houden in zichzelf niks meer over. En staan er als stumpers op deze wereld. En die hebben hulp nodig. Hulp bij God vandaan. Ook in de dagelijkse dingen. En dan bidden wij in gehoorzaamheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heer heeft het zijn discipelen geleerd. Hij heeft het volmaakte gebed ook zelf gebeden. Kruis van Golgotha, mijn dorst. De Heer bad om drinken. Om water. Misschien wel een les voor ons allen. De Heer heeft gebeden toen hij de broden vermenigvuldigde. De 5000. Geef ons heden ons dagelijks brood. De vorige keer dat we deze bede behandeld hebben, de woorden van dit gedeelte van deze bede overdacht. Dagelijks brood komt zo meteen nog terug. Ons dagelijks brood, dat wij dus nodig hebben, bezittelijk voornaamwoord, heden, vandaag, nu. Geef ons, persoonlijk voornaamwoord ons. En geef dat duid erop, Heere, schenk het. Want we hebben er geen recht op. En we zijn het vanuit onszelf niet waard. Deze bede van volmaakte gebed wordt gebeden in gehoorzaamheid. Omdat de Heere dat heeft geleerd. En dat zondige mensen dat nodig hebben. Natuurlijk, we hebben in een tijd van weelde en welvaart en overvloed. Dan lijkt het alsof de klem van dit vierde beden een beetje verdwenen is. We hebben een diepvries en daar ligt brood in. We hebben een kast en daar staat een broodtrommel. We hebben een koelkast en daar staat melk in. En alles hebben we bij de hand. Dus waarom zouden we bidden? Nou, al zou u het alleen maar doen om God daarin te erkennen. Dat Hij die dat heeft gegeven. En dat we er zelf niet aan kunnen toe en afdoen. Het zijn ontvangen gaven. Gegeven door de goede God. Die zondige mensen nawandelt. In gehoorzaamheid om God daarin te erkennen. En in de tweede plaats. Om zijn zegen daarover af te smeken. Want we kunnen eten en drinken wat we willen. Als God het niet zegent. Dan zal het geen enkel effect hebben. Dan zou het zelfs heel verkeerd kunnen werken in ons leven. Wat dat betreft. Mogen we ook wel opletten op onze eetgewoonten en drinkgewoonten. Niet alles wat we eten en drinken valt voor te bidden. De man of de vrouw die te veel alcohol drinkt, moet niet bidden. Die moet zijn verstand gebruiken en ophouden met te veel drinken. En de man of de vrouw die te veel eet en daarvoor te omvangrijk wordt, moet zijn verstand gebruiken en daarmee stoppen. Dan niet voor bidden, maar zichzelf aanpakken. We hebben ook de roeping om gezond te leven. Om ons lichaam, wat God ons gaf, ook zo te gebruiken, zoals we het als een geschenk van God hebben gekregen. Het lichaam is niet van onszelf. Het lichaam is van God. En we hebben de roeping om dat lichaam zuiver en eerlijk te bewaren. Dat valt ook onder de vierde bede. Dat we ons lichaam zuiver en eerlijk bewaren. Nee, dat betekent niet dat we bij het ouder worden allerlei dingen nodig hebben om het nog extra mooi te maken. De Bijbel noemt de grijsheid een kroon. Betekent ook niet dat we slordig hoeven te zijn en net doen alsof het allemaal niks betekent, welke kleren we aandoen en noem maar op. Nee, we gaan onze weg in gehoorzaamheid. Zodat we geen aanstoot geven. Zodat we zuinig zijn op de dingen die God ons geeft. En zodat we ook onze plaats innemen in het midden van de gemeente. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent voor een dominee dat hij heel eenvoudig een zwart pak aan doet. Waarom niet? Dat betekent voor u dat we ook als we in de kerk komen, in ieder geval proberen wellevend te zijn. En de kleren aan te doen die daarbij horen. En ons te gedragen zoals het behoort. De een houdt misschien van wat opwekkende kleuren, de ander van wat andere kleuren. Och, daar zal altijd een zekere vrijheid blijven. Die heeft God ook in de schepping gelegd. Het is wel onze roeping om geen ergernis te geven. En om ook in de gemeente God al deze dingen in praktijk te brengen. We bidden de vierde bede in gehoorzaamheid. We bidden de vierde bede ook in ootmoed. Want we lezen vervolgens in het antwoord dat is, wil ons met alle nooddruk des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. Gemeente, dat is het tweede waar we stil bij staan. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wij zijn van nature rechthebbende mensen. Het zijn allemaal mensen die er prat op gaan wat we allemaal niet kunnen. En wat we hebben. We hebben een auto, we hebben een huis, we hebben een opleiding, een positie. En dat zijn allemaal dingen die we elkaar niet hoeven te misgunnen. Het is ook zo dat we vanuit de Bijbel nooit een aanwijzing krijgen om lui te zijn en om onze gaven die we hebben gekregen niet te gebruiken. Helaas, dat kom je ook voor, slapheid. Rut was geen slappe vrouw die daar samen met Naomi ging zitten, tegen elkaar zitten klagen van oh wat erg en oh wat naar en oh aan het werk. De hele dag geploegd en gewerkt. Op die akker van Boas in de brandende zon. En ondertussen schiet gebeden naar de hemel gezonden. Zich verwonderd over Gods weg en over Gods leiding. Hetzelfde bij Naomi. Gemeente, als we het antwoord goed lezen, dan komen we rond dit vierde bede niet mensen tegen die alles hebben en alles kunnen en alles beredeneren. Integendeel, dan leert ons deze bede dat in de noden, dus alles wat we nodig hebben, dat het gekregen goed is. We nergens recht op hebben. Maar dat we het ontvangen van de oorsprong van alle goeds. Van God de schepper van de hemel en van de aarde. En dat we die God nodig hebben. En waar we die God oprecht nodig hebben. En waar we die God niet missen kunnen, ook in de tijdelijke dingen. Daar wordt een mens klein. Daar wordt een mens ootmoedig. Daar wordt een mens in plaats van hoogmoedig, ootmoedig. Daar wordt in plaats van groot voor de mens en groot in eigen oog, klein in eigen oog. En daar zegt een ziel, Heere, dat u voor zo iemand als ik, als mij, nog wilde zorgen. Wat dacht u dat Naomi en Rut, aan het einde van die eerste dag, die drie emmers met gerst hebben bekeken? Nee, die hebben niet gezegd, het is maar aards goed. En nou ja, morgen weer opnieuw. Nee, daar hebben ze het wonder ingezien dat er een God in de hemel is die voor die twee arme stumpers wilde zorgen. Zo kwam Rut met één Eva gerst aan. 36 liter. Dat heeft die twee mensen diep verootmoedigd. En zo is het nog, gemeente. Als de Heere wat geeft, dan brengt het altijd ootmoed teweeg. Als de Heere ons nawandt, dat de Heere voor ons wil zorgen, dat de Heere in tijdelijke dingen ook nog voor ons alles wil aanbrengen, daar kun je alleen maar over verwonderen. En dat geeft dan ootmoed. Die vierde bede is ook een ootmoedig gebed. En ootmoed ontstaat uit de diepte, uit de verwondering van een goede God voor slechte mensen. En dat brengt ons dan vanzelf bij de vierde gedachte. En dat is de omvang van deze vierde bede en de concreetheid van deze vierde bede. Dagelijks brood en hoe dat wordt uitgewerkt in het antwoord. Maar laten we eens samen zingen. Psalm 107, daarvan het vijfde vers. 107 vers 5 gaan we samen zingen. derde plaats rond de vierde bede en trouwens rond het gebed in het algemeen de concreetheid en de omvattendheid. Waar moeten we de Heer eigenlijk voor bidden? Dagelijks brood staat in de vierde bede. En onze Heidelberger legt dan uit, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Nooddruft betekent behoefte. Wil alles waar wij behoefte aan hebben, en wat bijbels verantwoord is, wil ons dat schenken, wil ons daarmee verzorgen. Dus dagelijks brood, dat betekent niet dat we alleen onze aandacht richten op een boterham. Betekent veel meer. Betekent trouwens ook niet dat we zeggen, Heere, wilt u zorgen voor de tijdelijke dingen en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Nee, wat betekent dat nu? Gemeente, een schuldig mens heeft vergeving nodig. Een mens die gaat eten en honger heeft, honger, dat is natuurlijk een betrekkelijk begrip, maar als u eten nodig hebt, heb je elke dag natuurlijk voedsel nodig. Die heeft voedsel nodig. Iemand die dorst heeft drinken nodig. En iemand die ziek heeft gezondheid nodig. En iemand die moeite heeft, heeft troost nodig. Ja, dat is allemaal heel helder. Alleen nu is het zo dat we in onze gebeden, in ons spreken met God, er vaak van die wonderlijke gedachten op nahouden. De gedachte bijvoorbeeld dat God alleen maar hele grote en hele moeilijke en hele abstracte dingen zou willen horen. Maar zo is het helemaal niet. God maakt zich in de Bijbel bekend als een vader. Een vader heeft kinderen. En als nou een kind bij zijn vader komt en dat kind het begint een heel betoog op te houden en zeggen van, ik had eens gedacht en het zou zus en het zou zo, dan zegt zo'n vader, wat wil je nou eigenlijk? Vertel eens. Wat mankeert eraan? En dan begint zo'n kind te huilen en die zegt, ik heb zo'n pijn. Het doet zo'n zeer. Wil u me helpen? Dat zijn gebeden. Dat zijn vragen waarop een vader kan zeggen, kom, ik ga eens kijken, misschien hebben we een medicijn, of misschien kunnen we even naar de dokter, laat eens kijken of er is een nood. Die nood wordt duidelijk. Een vader geeft op die nood antwoord, zo is het nou ook bij de Heer. God wil dat we onze nood aan hem bekendmaken. En als wij om vergeving vragen, dat we ook precies zeggen wat onze schuld is. Daar kunt u dan over nadenken voor vanavond. Wat is uw schuld van vandaag? Misschien te lui geweest om te luisteren in de kerk. Grote schuld. Misschien mopperig gedaan tegen een medemens, terwijl hij een goed en troostvol woord nodig had. Grote schuld. Misschien niks aangetrokken van iemand anders uit uw omgeving. Grote schuld. Moet u die schuld maar gewoon bij God neerleggen en zeggen, Heer, ik heb schuld gemaakt, heel veel schuld. Wilt u het vergeven? En dan zegt God, ja, dat kan. Door het bloed van mijn zoon. Maar dan moet u het ook gelijk wel anders gaan doen. Want anders wordt het niet vergeven. Het is niet zo dat Christus vergeeft om dan vervolgens verder te gaan met een zondig leven. Nee, integendeel, wordt pas vergeven als we ook die hartelijke begeerte kennen om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dus concreet worden als het gaat over zon, concreet ook als het gaat over onze dagelijkse dingen, de noden voor het lichaam. Als je morgens wakker wordt, helemaal niet verkeerd om te zeggen, Heer, dank u wel dat ik weer wakker mocht worden. Het is niet kinderachtig. Ik wil God graag horen. Heer, dank dat u mij hebt bewaard. Terwijl ik sliep, een ademhaling doorging. Terwijl ik sliep en ik helemaal geen bewustzijn had, althans van de dingen om me heen, dat er zuurstof in de lucht zit, dat u voor mij hebt gezorgd, wilt u vandaag ook voor mij zorgen. Want ik moet vandaag naar school, ik moet vandaag naar mijn werk, ik ontmoet vandaag medeleerlingen, ik ontmoet vandaag collega's, ik ontmoet vandaag andere mensen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik op een verkeerd moment zwijg en op een verkeerd moment spreek, wilt u me helpen. Dat is dagelijks een nooddruft. Dat we God in alles nodig hebben. In de grote dingen van het leven. In de moeilijke dingen, bijvoorbeeld als we tot een huwelijk komen. Het gaat over de opvoeding van de kinderen. Het gaat over de zorg in het gezin. Het gaat over de toekomst van je kinderen. Dat zijn de grote dingen in het gezin en in het huwelijksleven. Er zijn ook de grote dingen in het samenleven. Of we een stil en gerust leven mogen hebben. Maar ook over de kleine dingen. Dat we ook vandaag weer de kracht krijgen om onze boterhammen te eten. God ons dat wil geven en er voedende kracht in wil leggen. Gemeente, onze gebeden. En dat heb ik ook moeten leren, vooral door het overlijden van mijn vrouw. Die zijn vaak veel te veel theorie. Wij mengen onze gebeden veel te veel theorie erin en veel te veel woorden en zinnen, waarvan als je er goed over nadenkt, je bij jezelf zegt, wat heb ik eigenlijk zitten bidden? God wil onze nood horen. De nood van de eenzaamheid. Nood van de innerlijke pijn die we meedragen. Nood ook van het gebrek. Nood ook als we gaan eten, dat we dat nou nodig hebben voor ons lichaam. En in de tweede plaats dat de Heer nu in die nood wil voorzien. Dat wordt bedoeld in het antwoord. Met alle noden des lichaams. Als je ziek bent, gewoon aan de Heer, u weet van mijn ziekte, u weet ook van de pijn. U weet ook van de middelen die gegeven zijn, wilt u ze zegenen. Maar bovenal wilt u het leiden tot uw eer en tot de heerlijkheid van uw naam. Dat is de concreetheid van ons bidden. En hoe eenvoudiger, hoe dichter we bij de Bijbel zijn. En hoe meer er eigenlijk zal blijken dat er een God in de hemel die hoort. Het wonder van het oprechte gebed. De eenvoud. Niet de simpelheid in de zin van simpel dat we het op een verkeerde manier, de eenvoud. Onze nood bekend maakt, alle nood, in tijdelijk, in geestelijk, voor de toekomst, in je gezin, in je persoonlijk leven. En dat je in al die nood het van de Heere verwacht en op Hem alleen hoopt. Dat is het derde punt wat ik wilde zeggen. Kent u ook dat bidden? Kent u ook dat roepen tot God? Bijvoorbeeld toen u vanmorgen wakker werd en aan tafel zat met uw kinderen. En zei, Heere, wat bent u goed. Dat we wakker mochten worden. Dat er eten op tafel staat. Want er zijn een miljard mensen die geen eten hebben vanmorgen. Een miljard mensen in deze wereld heeft honger. En wij hebben eten in overvloed. De hemel loopt, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Is het voor u ook wel eens een wonder dat u hier nog mag zitten? Want in de achterliggende week zijn er mensen overleden. Die leven niet meer. Worden van de week begraven of die zijn begraven. En u bent hier nog in het heden der genade. U mag ook nog luisteren naar dat heerlijke evangelie van de gekruisigde Christus. God heeft bemoeienissen met u, niet met de mensen in de wereld, maar met u, hier vanmiddag in ons midden. En de Heer laat u dat brood des levens preken. En geeft u aards brood. En preekt u geestelijk brood. En God wandelt u na. Heeft u dat al eens klein gemaakt? Ben u de kerk wel eens uitgegaan en gezegd, Heer, dan ben u zo goed voor zo iemand als ik ben. Kijk, als u de kerk uitgaat met in de zin van het was te lang of te kort en het was niet diep genoeg of zwaar genoeg of oppervlakkig of weet ik wat allemaal meer. Ja, dan heb u geen zegen, dat begrijp ik. Heb u ook verder niks te bidden, dan kunt u gewoon rustig verder leven. Dan ontstaat er geen klem. En waar het niet klemt, daar kan God niks kwijt. Zo eenvoudig ligt het. Als u nou vanmiddag de kerk uitgaat met een verslagen hart en met een verbroken geest, dan kan God wat dan nu kwijt. Dan ga je ook schreeuwen en roepen. Heer, dat u me eten geeft. Dat u me nawandelt met de Bijbel. Dat ik nog een plek hier heb in de kerk. En dat u nog troost wilt geven aan de troostelozen en moed aan de moedelozen. En dat u een God bent die het verlorene zoekt. Gemeente, zulke mensen worden gehoord. En op Gods tijd ook verhoord. God heeft zo zijn eigen wegen om mensen te brengen en te houden, te plaatsen waar ze horen. Heer Jezus liet de Canaanese vrouw, die trouwens ook met een hele concrete nood bij de Heer Jezus kwam, namelijk de nood van haar dochter, en zei, Heer, help me alsjeblieft. En die van binnen ook overhoop lag. De Heer heeft die vrouw eerst eens een poosje laten roepen. Jezus gezegd, het hoort niet bij de volk van Israël. En in de tweede plaats heeft die vrouw gezegd, maar ja, zulke heidense honden, daar kan ik natuurlijk niet naar omkijken. En toen zei die vrouw niet, nou Heer, nou vergist u zich, want u bent toch een God van genade en voor deze ene keer en nee. Toen zei die vrouw, ja Heer, u hebt gelijk. Want dat hoort ook bij dat oprechte bidden. Hè? Dat we God in alles gelijk geven. Doet God het nooit verkeerd. Wij zijn verkeerd. God doet het nooit verkeerd. Hij is het bron van het hoogste goed. We kunnen hem niet begrijpen. We kunnen hem ook niet narekenen. Dat is wat anders. God doet het niet verkeerd. En ja, daar zit wel een angel. Daar zit wel iets. Misschien hebt u dat ook wel eens als u op uw knieën ligt. En u vraagt dan wel iets. En u hebt God ook, denkt u, nodig. En van binnen merk en voel je, ik ben toch niet met de weg eens. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Dat u uw handen vouwt, uw knieën buigt. En dat je toch van binnen merkt. Ik vraag dat wel, maar ben ik het nou wel eens met de Heer en met zijn weg? En dan moet je vaak tot beschaming zeggen, ik bid wel en ik praat wel en ik zeg wel. Maar ik ben het er niet mee eens. En dat laat de Heer daar ook best wel merken. Dat laat de Heer ook merken. Want hij kijkt zomaar dwars door u heen en het proeft uw nieren. Ja jongen, dat vraag je nou wel. En dat leg je nou ook wel aan me voor. Maar gaat het dan ook werken? Ben je het dan ook met me eens? En dan blijkt het maar op één manier met God eens kunt zijn. Dat is in die biddende. In die dankende hoogpriester. Als hij zich in uw leven bekend maakt. Als hij zich openbaart als verachtende, onwaarde stonden de mensen. Als u ontvangt uit zijn doorboorde hand, dan bent met God eens. Dan alleen. De concreetheid van het bidden en tenslotte het vertrouwen in het bidden. We lezen in het slot van het antwoord En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Vertrouwen is een ander woord voor geloven. En kennis en vertrouwen, dat is geloven, dat hebben we in zondag 7 al gehad. En nu is dat vierde gebed, en trouwens dat hele volmaakte gebed, dat is een oefening in vertrouwen. Vertrouwen op God. Je hebt natuurlijk het vertrouwen in jezelf. Nou, en een zekere zelfrespect heeft elk mens nodig. Dat hoort gewoon bij het gewone leven. En mensen die voortdurend maar van zichzelf, ik ben niks en ik stel niks voor. En ik, dan denk je ook bij jezelf, dat meen je niet, want je kunt nog aardig vooruit. Nee, elk mens heeft een zeker zelfrespect in relatie met andere mensen. Laten we dat ook gewoon erkennen. Maar nou in onze relatie met God. Dat is dus die geestelijke relatie. Daar moet een mens van al zijn zelfvertrouwen af. Dat er in hem nog iets of nog wat gevonden wordt. In de tweede plaats moet hij dan ook van alle andere schepselen af. Natuurlijk niet in algemeen maatschappelijke zin en ook niet in sociale zin. We hebben elkaar hard nodig. Het is een voorrecht als je mensen in je leven mag ontmoeten die een helpende hand naar je uitsteken. En die bewogen zijn met de weg die je moet gaan en zoem maar op. En het is een zonde als we elkaar niet aankijken en elkaar niet wensen te helpen en elkaar maar aan ons lot overlaten. Dat zoekt hij zelf maar uit. Een zonde. Maar nou gaat het over onze relatie tot de eeuw, tot God zelf. En gemeente, daar moeten we niet op onszelf vertrouwen. Dan moeten we ook niet, ik bedoel dat echt eerbieden, een of andere dominee meebrengen en zeggen, heren, ik heb het van die gehoord en die gehoord en die gehoord, of een of ander kind van God. Want dan zegt de heren, daar heb ik allemaal niet om gevraagd. En dat is ook het ware vertrouwen niet, want dan zitten we nog midden in de mens en dan leunen en steunen we nog op mens. Nee, hier in onze Heidelbergen staat dat we ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Sta niet op leunen als het gaat om de eeuwigheid. En dat we het nou alleen van God verwachten. En dat bedoel ik dus niet in maatschappelijke. Niet in sociale zin. Want dan hebben we elkaar hard nodig. Ik bedoel dat in geestelijke zin. Het gaat in de ontmoeting met God. En in die ontmoeting, gemeente, kunnen, ja, we mogen elkaar daar niet in helpen. Dan staan we gewoon heel persoonlijk voor God. Dan kent u het bekende lied van McChain wel. Dat begint, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan zegt onze Heidelberger, dat we niet op mens, maar dat ons vertrouwen, ook in de dagelijkse dingen, op God alleen stellen. Heere, kan alleen bij u vandaan komen. En dat is nou iets, gemeente jong en oud. Van nature leren we dat niet. En na ontvangen genade, moet de mens dat steeds meer en steeds dieper gaan leren. De grote apostel Paulus, die schrijft in het slot van zijn leven, in een van zijn allerlaatste brieven, de tweede Timotheusbrief, ze hebben me alle verlaten. Lucas alleen. In diezelfde brief schrijft die grote apostel, kind van God, ik heb het geloof behouden, ik heb de goede strijd gestreden. Voort is mijn weg gelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechten mij geven, zal er niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Daar hield u Christus alleen over en anders niet. Hetzelfde zien we het Oude Testament bij Job, Job 19. Zijn vrouw die zegt, maak er maar een eind aan. Zijn vrienden die zeggen, je hebt zwaar gezondigd. Job, de duivel, die Job ook van alles probeert wijs te maken. Zijn eigen lichaam, waardoor de ziekte was aangetast en waarin hij dus denkt dat hij binnenkort gaat sterven. En dan zegt hij, ik weet, mijn verlosser leeft. En wat is dat een heerlijke wetenschap, wat is dat een heerlijke oefening. Om nou aan deze zijde van het graf alleen God over te houden. En met die God te schuilen. En met die zaligmaker. Die alles alleen heeft gedaan. En alleen voorwerp van eeuwige ontbidding is. Die zaligmaker. Ook rond deze vierde bede te mogen eindigen in hem. In wiens lippen genade is uitgestort. Dan is hij enkel liefde voor zijn schapen. Dan is hij enkel zorg voor zijn beminden. Dan is hij die grote heiland en die grote herder die het verlorene zoekt. Die zijn schaapjes opraapt. Die zijn schapen meeneemt. Die hele kudde eenmaal thuis brengt. En als de laatste schaap binnen is, is heel de wereldgeschiedenis voorbij. Dan is die kudde binnengekomen. En dan zullen ze allen voor de troon zijn. Het lied van het lam mogen zingen. En dan gaan de fonteinen van het heil open. En dan zal God zijn. Alles en in allen. Gemeente jongen, nou. Zal u erbij zijn? Zal jij erbij zijn? Die schade die niemand tellen kan. O, als u erbij mag zijn, dan kent u de taal, dan hoef ik niet vooraan te staan. Als ik dan maar mee mag gaan, dan kent u bovenal de herder, de goede herder. En als u dan wat van hem hoort, en u dan de Christen der Schriften met een oprecht geloof mag aannemen en omhelzen. Och, dan kunt u hier op aarde bij ogenblikken zo verlangen. Dat die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan mag u schuilen bij zijn, in zijn wonden. Dan mag u schuilen in zijn liefde. Dan mag u schuilen in hem die de steenrots is. En wiens werk volkomen is. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Een gebed om te bidden. Een weg om te gaan. De Heere zegene zijn woord. Amen. Slotzang gemeente Psalm 119 vers 18. 119 vers 18. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.